In deze aflevering van Nooit Geweten heb ik een verhaal voor jullie dat speelt in de Verenigde Staten in de jaren 90. Het gaat over reclame. En reclame is een onderwerp waar ik met enige regelmaat vragen over krijg. Zou je niet een aardig bedrag kunnen verdienen met het toevoegen van reclame voor en achter een aflevering? Dat doe ik niet en ik ben van plan om dat zo te houden, maar laat me even uitleggen waarom. Ik ben namelijk niet principieel tegen reclame of zo. Ik snap ook wel dat makers van journalistiek of kunst soms met behulp van reclame echt in hun onderhoud kunnen voorzien en dat het geen hobby hoeft te blijven. En zolang duidelijk is wat reclame is en wat niet, heb ik daar niet zoveel moeite mee. Voor Nooit Geweten geldt dat niet echt. Het kost me vooral tijd en bijna geen geld en die tijd krijg ik van een adverteerder niet terug. Waar ik denk ik vooral moeite mee zou hebben, is dat in advertenties zo vaak dingen worden beweerd die helemaal niet waar zijn. Dat mag namelijk. Het mag geen misleiding zijn, maar wel strikt genomen onwaar. Klinkt raar, toch? Ik leg het zo uit. Hier is Nooit Geweten, aflevering 121. Wat in Nederland niet mag in reclame, is misleiding. Dat je iets vertelt over je product dat niet waar is, waardoor potentiële kopers een verwachting hebben die niet wordt waargemaakt. En dat is maar goed ook dat dat niet mag, en daarover wordt gewaakt door de Reclamecodecommissie. Dat is geen overheidsinstelling, maar iets van de gezamenlijke adverteerders. In de reclamecode staat wat er allemaal niet mag, en als je denkt dat een reclame daar niet aan voldoet, dan kan je een klacht indienen bij de commissie. Maar volgens de commissie is onwaarheid niet per se misleidend. Neem nou die reclame met dat jongetje die bij het afscheid van zijn uitzendbaan wordt bedolven onder de complimenten en mooie herinneringen en dan uiteindelijk in zijn speech zegt: het waren twee fantastische dagen. Best grappig, maar ik denk niet dat dit een realistisch beeld is van wat een klant van dat uitzendbureau mag verwachten. Het is een grappige overdrijving. Strikt genomen niet waar, maar volgens de reclamecodecommissie niet misleidend. Want, zeggen ze, een gemiddelde consument ziet direct dat dit geen oprechte claim is. Het is immers reclame, dan hoort overdrijven erbij. Nog een voorbeeld. Er is een rechtsbijstandsverzekering die reclame maakt met de slogan: een antwoord op alles waar je niet om gevraagd hebt. Leuk gevonden, die tegenstelling van antwoord en vraag, maar strikt genomen natuurlijk helemaal niet waar. Er gebeuren in het leven heel veel dingen waar je absoluut niet om hebt gevraagd, maar waar die rechtsbijstandsverzekering toch geen antwoord op heeft. Denk maar even in de hoek van gezondheid en ziekte. Een antwoord op alles waar je niet om gevraagd hebt? Toch is het ook een beetje een hellend vlak. Er is een grijs gebied. Er is een reclame van kleurwasmiddel dat claimt dat kleding die vaal is geworden van vaak wassen zijn kleur weer terugkrijgt. Met de tekst: je kleding voelt en ziet eruit alsof het gloednieuw is. Is dat nou misleiding? Dat middel maakt, naar het schijnt, de kleuren weer een beetje frisser. Maar natuurlijk niet alsof het gloednieuw is. Is het zo logisch dat het niet meer als gloednieuw wordt, dat je een middel dat kleuren een beetje frisser maakt zo mag aanprijzen? De reclamecodecommissie hanteert de regel dat de gemiddelde consument van het product goed moet kunnen inschatten dat het een overdrijving is. In dit geval dus de gemiddelde koper van wasmiddelen. Maar dat gemiddelde betekent dus dat er een flinke groep kan zijn die er wel in trapt. Die zijn goedgeloviger of slechter geïnformeerd dan gemiddeld. Misschien wel de helft van de mensen. Dat vinden we dus normaal bij reclame. Als je iets claimt in reclame, dan zijn de eisen minder hard dan normaal, want overdrijving hoort erbij en mensen weten toch dat het reclame is. En het is toch grappig? Ik vind dat best vreemd, maar laten we het hier maar bij laten. Puffery, dat is in het Engels de term hiervoor. Puffery is het wat opblazen van je claim in een reclame op zo'n manier dat het misschien niet waar is, maar het mag toch, want een beetje puffery hoort erbij. En daar gaat mijn verhaal vandaag over. Over puffery. Het verhaal speelt dus in de jaren 90 in de Verenigde Staten. En om het goed te begrijpen moet ik wat achtergrond vertellen over de Cola Wars. De eeuwige strijd tussen Coca-Cola en Pepsi-Cola. Die twee merken waren al sinds de uitvinding van de cola de nummer 1 en 2. In marktaandeel, in naamsbekendheid. Pepsi is vrijwel net zo oud als Coca-Cola, maar op de een of andere manier werd het altijd gezien als nummer 2. Minder het origineel, minder bekend, minder het symbool van Amerika. De Coca-Cola Company deed dat ook heel bewust. Het koppelen van hun merk aan allerlei cultuursymbolen. Aan kerstmis, aan nostalgie, aan het Amerika van vroeger met van die mooie platen door Norman Rockwell. En Pepsi probeerde wel, maar ze hadden nooit echt een antwoord op de marketinggenieën van Coca-Cola. Tot de jaren 70. Toen ging Pepsi vol in de aanval met de zogenaamde Pepsi Challenge, in het Nederlands de Pepsi Test. Het idee was om blind te proeven en te kijken welke je eigenlijk echt het lekkerst vond. Best een origineel idee, om tegenover de campagnes van Coca-Cola, die eigenlijk helemaal niet over het product gingen, maar allerlei symbolische cultuurassociaties probeerden over te brengen, om te komen met een campagne die puur een statement maakte over de smaak van het product. En het schijnt dat veel mensen, als ze blind proefden, inderdaad de voorkeur gaven aan Pepsi. Waarschijnlijk omdat het iets zoeter was. De campagne was in ieder geval zo succesvol dat ze Coca-Cola in blinde paniek zover kregen om hun recept aan te passen. Daar waren de traditionele fans natuurlijk niet blij mee, enzovoort. De Cola Wars wordt deze periode genoemd. Een oorlog die niet echt door iemand is gewonnen, maar er wel voor zorgde dat Pepsi als een gelijkwaardige tegenhanger van Coca-Cola werd gezien. In de decennia daarna zag je dat Coca-Cola zich herpakte, de smaakwijziging terugdraaide en weer feel-good reclames ging maken over dat zij toch de real thing waren. Pepsi ging vooral door met opvallende, peperdure, agressieve campagnes met veel celebrities. Over de Pepsi Generation, vooral een poging om Coca-Cola af te schilderen als iets voor oude mensen. Met reclames waarin Michael Jackson zelf zong dat Pepsi de keuze was van die nieuwe generatie. En zo gingen we de jaren 90 in. Pepsi kwam met een nieuwe campagne die op papier nogal suf klinkt. Je kon punten sparen voor leuke cadeautjes. Serieus, onder de dop van ieder flesje Pepsi kon je een plastic bonnetje vinden dat 1 punt waard was. En daar kon je dan spullen mee kopen. Bijvoorbeeld een t-shirt met een Pepsi-logo erop voor 75 punten. En dan moest je ook nog zelf de bezorgkosten betalen. Maar Pepsi wist inmiddels dat je met de juiste reclame zelfs zoiets tuttigs als punten sparen voor een t-shirt cool kan maken. We zien een tiener een Pepsi-t-shirt aantrekken en zijn looks checken in de spiegel. Tekst in beeld, t-shirt, 75 punten. De tiener loopt heel stoer het huis uit, inmiddels met een leren jasje over zijn shirt. Tekst in beeld, leren jasje, 1450 punten. Buiten zet hij meteen zijn zonnebril op. Zonnebril, 175 punten. Het volgende shot is zijn school. De klas zit al vol, maar een enorm lawaai komt door de open ramen. Er komt een soort stormwind door het raam. Heen en weer zwaaien de Luxaflex, overal vliegen proefwerkblaadjes. Op het grasveld voor de school zien we een straaljager landen. Recht naar beneden, als een helikopter. Het schoolhoofd komt aanrennen, maar door de sterke wind vliegen niet alleen zijn bril van zijn hoofd en zijn tas uit zijn hand, maar binnen een seconde worden al zijn kleren van zijn lijf geblazen en staat hij alleen nog in een shirt en onderbroek. In de cockpit zit de coole hunk uit het begin.
Sure beats the boss.
Tekst onder in beeld. Harrier straaljager, 7 miljoen Pepsi-punten. Zo doe je dat. In de basis heb je een campagne waar je bij 75 flesjes Pepsi een t-shirt met een Pepsi-logo weggeeft. Maar door het verhaal groter en grappiger te maken, wordt het toch cool. En de Harrier Jet was in die tijd echt het coolste stuk wapentuig dat het Amerikaanse leger had. Een straaljager die verticaal kon opstijgen en landen en dus geen vliegveld nodig had. Natuurlijk was het een grap, die straaljager. Sterker nog, bijna alle items in de catalogus waren vooral voor het idee. Hoeveel klanten zullen er een leren jasje hebben besteld nadat ze 1450 flesjes Pepsi hadden gedronken? En toch viel op een goede dag een envelop op de mat bij het hoofdkantoor van PepsiCo. In de envelop zat een brief met het verzoek om de straaljager en een bankcheck voor $700.000. Wat was er gebeurd? Een student genaamd John Leonard was gefascineerd geraakt door de reclame en vooral door het idee om zo'n straaljager te bezitten. Eerst was hij gaan nadenken hoe hij het zou kunnen organiseren om met zoveel mogelijk mensen samen die 7 miljoen punten te sparen. Maar de organisatie daarvan en de logistiek van het verzamelen, dat werd een beetje ingewikkeld. Tot hij in de kleine lettertjes van de actie zag dat je in plaats van een Pepsi-punt uit een flesje ook $0.10 mocht betalen. Zodat je dus toch een leren jasje kon kopen voor punten van maar 450 flesjes Pepsi door er $100 bij te betalen. Dus, dacht hij, 7 miljoen punten, dat is $700.000. En dan heb je een straaljager die natuurlijk veel waardevoller is dan $700.000. En als je dan een tijdje lol hebt gehad van die straaljager, dan kan je hem vast verkopen voor veel meer. Dat is het verhaal van John Leonard. Veel mensen denken dat hij gewoon geld probeerde los te krijgen van PepsiCo door te dreigen met een rechtszaak en dat hij helemaal niet hoopte dat hij echt die straaljager thuisbezorgd zou krijgen, maar Leonard beweert nog steeds dat hij in dat tijd daadwerkelijk dacht dat hij een straaljager kon krijgen, ook al vindt hij dat inmiddels wel wat naïef van zichzelf. Hoe dan ook, Leonard ging op zoek naar een financier en toevallig was hij bevriend met een succesvolle ondernemer. Deze Todd Hoffman was min of meer een mentor van John. Ze kenden elkaar van hun gezamenlijke hobby rotsklimmen. John kwam al vaker met ideetjes voor ondernemingen bij hem langs en dit keer wist John hem over te halen om het geld voor te schieten. Dus John Leonard stuurde een brief met daarin 15 Pepsi-punten en een cheque voor $700.08,50 vanwege de $10 verzendkosten. Bij Pepsi waren ze niet onder de indruk. Ze waren zo verstandig om de cheque niet te cashen en stuurden een briefje terug dat de reclame natuurlijk als grapje bedoeld was en dat de Harrier Jet niet echt geleverd kon worden. John Leonard begon onmiddellijk een rechtszaak wegens contractbreuk en fraude. Deze zaak is een standaard onderdeel van juridische opleidingen in de Verenigde Staten. Leonard versus PepsiCo. Mijn beeld van de Amerikaanse rechtspraak is dat je daar voor de gekste dingen grote schadevergoedingen kunt krijgen, maar kennelijk geldt dat niet voor contractbreuk. De rechter vond dat het overduidelijk een grap was, een overdrijving zoals dat in reclame nu eenmaal gebeurt. Puffery. Leonard voerde nog aan dat de rechter dat eigenlijk niet zelf zou moeten beoordelen, maar zou moeten vragen aan de Pepsi Generation, de doelgroep. Nee, zei de rechter. Leonard was inmiddels natuurlijk tot zijn nek verstrikt geraakt in de zaak, emotioneel, maar ook qua advocatenkosten. Dus hij ging in hoger beroep bij een federale rechter. En ook die zei, nee hoor, dit is gewoon puffery. Dus John Leonard, student van 21, verloor de zaak en moest ook de juridische kosten van PepsiCo vergoeden, $87.000. Vanuit Pepsi voelden ze ook wel dat dit niet goed was voor hun image en ze besloten die kosten niet op hem te verhalen. En ze besloten de reclame een beetje aan te passen. De 7 miljoen punten werden veranderd in 700 miljoen punten en helemaal aan het eind voegden ze een tekstballonnetje toe met Just Kidding. Met John Leonard is het wel goed gekomen, gelukkig. Hij is tegenwoordig park ranger in een nationaal park en hij kan wel lachen om het hele verhaal. Maar deze zaak gaat niet alleen om hem. Het is sindsdien standaard referentiemateriaal voor rechtszaken over beloftes in reclames die niet worden waargemaakt. En ik denk dat Leonard misschien een punt had toen hij zei dat je eigenlijk aan de doelgroep, aan tieners, zou moeten vragen of het duidelijk een grap was. Het is best subjectief. De term puffery bijvoorbeeld werd voor het eerst in deze context gebruikt in een zaak uit 1892. Het was een zaak tegen een producent van rookballen. Er was in die tijd een pandemie aan de gang, die in Nederland de Russische griep werd genoemd. En deze producent verkocht dus rookballen. Dat waren een soort rubberen ballen met een slang eraan. Die slang moest je in je neus steken. In de bal zat een beetje fenol in kristalvorm. Dat is vrij vluchtig en heeft een sterke geur. Het is niet zo goed voor je als je het inademt en het is tegenwoordig verboden als ingrediënt in cosmetica en zo. Het idee was dan dat je regelmatig in die bal kneep en zo de fenol inhaleerde. En als je dat zo nu en dan deed, dan kreeg je geen Russische griep. En, stond er in de advertenties, als je onze rookbal correct gebruikt en je krijgt toch griep, dan betalen we je $100. Nu is mijn vraag, welk deel van dit verhaal had een gemiddelde consument volgens deze producent onmiddellijk moeten herkennen als puffery, als onschadelijke overdrijving? Nou, het ging dus om die $100. Die kreeg je namelijk helemaal niet. Ook als je na braaf fenoldamp in je neus spuiten toch griep kreeg, dan zei de fabrikant, ja, nee, dat van die $100, dat was een grapje, een geestige overdrijving. Natuurlijk krijg je die niet. De rechter in die zaak liet noteren dat er wel degelijk zoiets bestaat als puffery, als onschuldige overdrijving in reclames, maar dat dit daar geen voorbeeld van was. Dus de rechter vond dit geen goed voorbeeld, maar vond puffery dus wel iets wat in andere gevallen moet kunnen. En sindsdien bestaat dus die term en wordt die in rechtszaken gebruikt, maar ook in uitspraken van de reclamecodecommissie. Lekker dan. Dit was aflevering 121 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Leonard versus PepsiCo op de Engelstalige Wikipedia. Het onderwerp was een tip die ik kreeg al best lang geleden van Auren Kuiper. Dankjewel. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen. En ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.